Gemeente, de tekst voor de woordbediening vinden wij in Zacharia 13, daarvan het zevende vers. Zacharia 13 en daarvan het zevende vers. Daar staat: zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Gemeente, deze tekst uit Zacharia 13 spreekt voluit en rechtstreeks over de lijdende Christus. Hoe weten we dat zo precies, dat u over Christus spreekt? Nou, je kunt dat bij Zacharia al zien. Hij staat in een messiaanse, in een christelijke context. Ervoor en daarna zijn daar profetieën aangaande het koninkrijk van onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Duidelijke messiaanse context. Maar we weten dat vooral omdat de Heer Jezus zelf deze woorden hoogst persoonlijk op zichzelf heeft betrokken. Dat was toen hij de paaszaal verliet om met zijn discipelen richting Gethsemane te gaan. Toen sprak hij: ge zult allen in deze nacht aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En het is overduidelijk dat de Heer Jezus dan teruggrijpt op deze tekst uit Zacharia 13 vers 7. Ik zou tenminste niet weten waar anders een dergelijke tekst geschreven staat in de boeken van het Oude Verbond. Hij moet op deze tekst doelen. En dat moeten we ook in de gaten houden. Dat er niet staat, zoals de vorige week, toen we ook een tekst uit Zacharia lazen, op dat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet. Dat staat er hier niet bij. We zagen de vorige keer dat vervuld worden, dat had te maken met een aanvankelijk gebeuren, een aanvankelijke vervulling in de dagen van Zacharia al, en een volgemaakt worden in de volheid van de tijd, in wat er met Christus is geschied. Dat ging over die penningen, weet u wel, die geworpen werden in de tempel en die naar de pottenbakker moesten om daar een akker van te kopen. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet. Toen werd het volgemaakt. Maar dat staat hier dus niet. Hier staat eenvoudigweg in Matthäus 27 dat het geschreven is. Er wordt niet over vervulling gesproken, enkel dat het geschreven is en dat de Heere der Heerscharen het heeft gezegd. En daaruit maak ik op dat dit dus heel rechtstreeks enkel en alleen op de Heere Jezus Christus duidt. Een profetie over de eeuwen heen die meteen al het oog heeft gehad op hem. Toch moeten wij, om deze tekst goed te verstaan, moeten we wel even goed letten op het verband waarmee hij hier bij Zacharia voorkomt. Dat moet je met alle teksten goed in zijn verband lezen. Maar dat is hier ook belangrijk, want dat heeft ook betekenis voor de betekenis die de Heer Jezus eraan geeft als hij zelf die tekst aanhaalt in Matthäus 27. Dat heeft alles met elkaar te maken. Er staat namelijk aan het begin van het hoofdstuk: er zal een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Daar heb je meteen die messiaanse, die christelijke context al waarin dit gedeelte staat. een fontein geopend. Niet om uit te drinken, maar om je in te wassen. Om daar reiniging in te zoeken, want het gaat tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die fontein is geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En dan zie je in het gedeelte hier vlak voor, aan het eind van hoofdstuk 12, dat dat juist diegenen zijn die door de Heilige Geest, als de Geest wordt uitgestort, zullen zien degenen die hem doorstoken hebben. Dat dat juist degenen zijn die zullen kermen en rouwklagen over hem als over een enige zoon, bitterlijk kermen als over een eerstgeborene. Dat zal het huis van David gaan doen. Dat zullen de inwoners van Jeruzalem gaan doen. En voor die mensen is er dus een fontein geopend. In Christus. Tegen de zonde. En tegen de onreinigheid. Tegen alles wat ze hebben gedaan. Dat ze God, dat ze de Zoon van God doorstoken hebben aan het kruis. Maar ook doorstoken met hun ongeloof en met hun ongerechtigheden. Wij hebben hem allen gekruisigd. En ieder die die zonde erkent en inziet en daarover kermt tot God, die mag zich wassen, rein wassen in die fontein die niet gesloten is. Het is geen verzegelde fontein, maar het is een geopende fontein. Je kunt daar met je zonden, daar kun je terecht. En dan zegt de profeet in de verse daarna dat dat ook gepaard zal gaan, dat messiaanse heil, dat zal gepaard gaan met bekering. Dat is vanzelf. Dat kan toch ook niet anders. Als je je zonde mag wassen in die levende fontein Christus, dat gaat nooit zonder bekering. Dat is niet los van elkaar te denken. Wie vergeving van zonden ontvangt, gaat ook een ander leven leiden. Dat spreekt voor zich. En wat houdt die bekering hier dan in? Nou, dat de namen der afgoden uitgeroeid worden uit Israël. De namen der afgoden, die zullen niet meer gedacht worden. En het tweede wat genoemd wordt. Ze zullen alle valse profetie en alle valse leer, zullen ze aan de kant schrijven. Er zullen profeten zijn, valse profeten, die dat zelf doen. Die ermee ophouden. Die niet meer de harenmantel zullen aantrekken om te liegen. Ze zullen eerlijk bekennen, ik ben maar een akkerbouwer, ik ben maar een landbouwer, daar heeft een mens mij van toegeworven van mijn jeugd af aan. Dat is mijn taak, ik had nooit en ten nimmer eraan moeten beginnen aan dat profiteren, dat vals profiteren in de naam des Heren. Dus er zullen mensen zijn, valse profeten, die zelf de harp aan de wil gehangen. Maar er zullen er ook zijn die ertoe gedwongen worden door anderen. Hun vaders en moeders zullen zeggen, en je houdt ermee op. Gij zult niet leven, want gij spreekt valsheid in de naam des Heren. Dus op straffen des doods zullen ze ertoe worden gedwongen om hun valse profetieën te gaan staken. En geen valse leer meer te verkondigen aan het volk. En er zal zelfs iemand zijn, staat er, van wie de handen helemaal verwond zijn. En dan zullen mensen om hem heen aan hem vragen van, hoe komt dat nou toch? Dat die kolenschoppen van handen van jou, dat die er zo uitzien. Helemaal bebloed. En van wonden voorzien. Hoe kan dat nou? Hoe komt dat? En dan zal je zeggen, tot zijn schaamte. Dat zijn de wonden die mijn liefhebbers, mij geslagen hebben. Want ze zagen dat ik dus een valse profeet was. En ze hebben mij dit aangedaan omdat ik zo'n leugenaar was. Die zei, de Heere heeft gesproken en de Heere had niet gesproken. Ik predikte slechts wat ik uit mijn duim zoog. Hè? Het verdichtsel, het bedenksel van mijn eigen boze hart en niet het woord des Heeren. Hè? Dus u ziet in die versen dat Zacharia zegt, als de vergeving van de zonde wordt geschonken, dan brengt dat ook een ommekeer teweeg in het gedrag van het volk. Dan zullen ze de afgoden verlaten. Ze zullen de valse leer en profetie zullen ze aan de kant zetten. En dan zullen er dus zelfs mensen zijn die de wonden aan hun handen kunnen tonen, omdat ze zijn gedwongen geworden om dat te doen. Zo'n ijver zal er zijn voor de zaak, de rechte zaak van de Heere. Men kan die valse leugenleer niet meer dulden. En dan? Dan staat er deze tekst. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Wie spreekt daar? Daar spreekt de Heere der Heerscharen. Zo wordt u bij Zacharia vaak genoemd, met die volle naam. De Heere der Heerscharen. En met de Heerscharen zijn dan altijd de engelenmachten bedoeld. De hemelse engelenmachten die God tot zijn beschikking heeft om zijn wil te laten doen. Hij kan ze erop uitsturen om te doen datgene wat de Heere wil dat er gedaan zal worden. Hij heeft legermachten, heerscharen tot zijn beschikking. Een titel die de profeet van God gebruikt, een naam, heel vaak gebruikt. Als je hoofdstuk 10 bijvoorbeeld van Zacharia 10 leest, hoofdstuk 10, Zacharia 10 dus, dan zie je wel dat hij wel meer dan 10 maal die naam gebruikt in één hoofdstuk. Heel opvallend dat Zacharia die naam zo vaak gebruikt. De Heere der Heerscharen, die is het die hier spreekt. En hij zegt, zwaard ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel, mijn vriend is. Zijn dat dan twee verschillende mensen? Mijn herder en de man die mijn metgezel is, zijn dat twee verschillende mensen? Dat lijkt wel, hè? Als je er zo op het eerste gezicht naar kijkt, dan worden er twee verschillende personen genoemd, zou je zeggen. Maar dat is dus niet zo. Dat gebeurt veel vaker, duizenden keren in het Oude Testament, hè, dat iets met twee zinnen wordt gezegd, met twee aanduidingen wordt gezegd, terwijl hetzelfde wordt bedoeld, hè. Dus de herder, mijn herder, is ook tegelijkertijd de man die mijn metgezel, mijn vriend is. Het gaat dus over één persoon die heel dicht bij de Heer staat. De Heere heeft hem, de Heere der Scharen, heeft hem tot herder aangesteld. Hij doet dit namens God. En hij staat tegelijkertijd vlak naast hem. Hij is zijn metgezel. Hij is degene die God gezonden heeft. Hij is degene die het werk doet dat God hem opdraagt. En u zegt de Heere God, zwaard. Zwaard. Jij moet hem slaan. Doodslaan. Hij zal niet leven. We lezen dat vaker, gemeente, dat de Heer God het zwaard aanspreekt. Dat is hier in deze tekst het geval. Dus een dood ding kun je toch niet aanspreken. Dat heeft toch geen oren om te horen. Maar het komt meer voor hoor, in het Oude Testament. Bij de profeet Ezechiël bijvoorbeeld, zat de Heere God tegen het zwaard, zegt: zwaard, keer u links om, keer u rechts om. Ontwaak, ontwaak, o zwaard des Heeren. En bij Jeremia: o wee, gij zwaard des Heeren, hoe lang zult gij u niet stilhouden? Dit zijn voorbeelden dus, waar je duidelijk uit kunt zien dat het zwaard door de Heeren wordt aangesproken om iets te doen. En gewoonlijk is het dan het zwaard van de vijanden die het volk Israël komen kastijden. De Babyloniërs bijvoorbeeld komen eraan. En dan roept de Heere God het zwaard tegemoet van: kom maar zwaard om mijn volk te straffen. Keer u linksom, keer u rechtsom. En dus neem het volk maar aan alle kanten. Want het heeft straf en oordeel verdiend. Maar hier is niet het volk het doelwit, het zondige volk. Hier is, de Heere heeft het al op hem doen aanlopen. Hier is zijn metgezel, zijn eigen zoon, het kind van zijn schoot, zijn herder, zijn trouwe herder. Die is hier het doelwit van het zwaard. De Heere roept het zwaard wakker. Ontwaak, zwaard, ontwaak. En sla die herder, mijn herder. En wat houdt dat in dit verband in dan? Wel dit. Dat hij behandeld moet worden. Alsof hij ook een valse profeet was. Wat er met de valse profeten zou worden gedaan, dat staat in de versen ervoor. Gij zult niet leven. Die wonden aan zijn handen. Wat er met de valse profeten zou worden gedaan, dat wordt nu ook met hem gedaan. Alsof hij een valse profeet was. Bij uitstek, zo moet ook hij gestraft gaan worden. Het zwaard krijgt bevel van de Heere om dat te gaan doen. Ga hem oordelen, ga hem straffen. Zo spreekt de Heere der Heerscharen. Hij moet ook niet leven omdat hij valsheid gesproken heeft in de naam des Heeren. Hij heeft valsheid gesproken. Nee toch? Toch nooit. We zagen in de vorige week nog hoe deze hadden. Met de staf lieflijkheid en samenbinders de kudde heeft gewijd. We zagen het ook tegelijkertijd hoe hij als profeet het land van God doorging om te leren, de mensen te onderwijzen. En is daar nou ooit één woord bij geweest? Waarvan je zegt dat was te veel of te weinig. Dat klopte niet. Daarin zocht hij de eer van zijn vader niet. Daarin week hij af van Mozes of van de profeten. Is er nou ooit één woord bij geweest waarvan we zouden kunnen zeggen: nou, dat was toch wel een beetje mis. Daar zat hij er toch wel een beetje naast. Of dat heeft hij er zelf bij gedacht of verzonnen? Nee toch. Nee toch. Hij is onze ware en grote profeet en leraar. Die het woord dat hij sprak op deze wereld zelf uit de hemel bij zijn vader vandaan heeft meegebracht. Want wat ik bij mijn vader gezien en gehoord heb, dat verkondig verkondig ik in de wereld, zegt de Heer Jezus. Dat en niets anders. Enkel de woorden van God. Zo getrouw, zo secuur, zo precies. Hoe verrassend ook heeft hij het woord van zijn vader, het Oude Testament, menigmaal toegepast en uitgelegd. Zodat zelfs de schriftgeleerden en de fariseeën hem niets meer durfden te vragen. Want ze waren door zijn antwoord, waren ze perplex, verslagen geworden over zijn leer. En nou moet hij gedood worden. Het zwaard moet ook tegen hem ontwaken. Gij zult niet leven. Hij moet het lot en de straf ontvangen van een valse profeet. Ook zijn handen moeten verwond gaan worden, alsof hij verkeerd gesproken heeft in de naam des Heren, omdat het namelijk alles op zijn schouders wordt gelegd. Al die ongerechtigheid, al die valse leer ook, die er ooit gesproken is in de naam des Heren, ook dat moet hij allemaal dragen en boeten. Dat moet hij gaan verzoenen bij zijn vader. En daarom moet het zwaard dat gaan doen. Dat moet opgewekt worden en de herder, de metgezel, gaan slaan. En zo komt ook deze profeet, die komt tot het oordeel. Het oordeel treft hem. Ik moet denken aan de Oud-Testamentische profeten. Die hebben het ook niet al lang niet altijd makkelijk gehad. De echte profeten des Heren die in werkelijkheid het woord spraken. Nou, denk maar aan Mozes in de woestijn. Wat een tegenspreker van de zondaren heeft hij ook tegen zichzelf moeten verdragen. Al dat gemurmureer. En de latere profeten. Ik zie Jeremia in de put zitten. En wegzinken in het slijk. We zien Ezechiël. Dat hij daar met stomheid geslagen wordt, omdat het volk naar hem niet luisteren wil. Men zegt van Jesaja dat hij in stukken is gezaagd in de dagen van koning Manasse. Althans, de overlevering vermeldt dat het met Jesaja zo is afgelopen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gekomen zijn. Gemeente, dat is eigenlijk allemaal een beetje een afspiegeling geweest onder het oude verbond. Van hoe het ook met de ware profeet des Heren zou gaan. Want de Heere Jezus heeft ze alle verre overtroffen. Al die leidende profeten. Al die profeten die gezucht hebben en gekermd hebben over het volk. Al die profeten ook die hun leven voor de profetie, de ware profetie, hebben moeten geven. De Heere Jezus heeft ze verre, verre overtroffen. Hier ontwaakt het zwaard tegen de herder. Mijn herder. De man die mijn metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Alsof hij een huurling was. En niet meer dan dat. Alsof hij een leugenaar was. Alsof er ook maar iets van bedrog in zijn mond werd gevonden. Daarom moet hij de dood ingaan. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Zie, sla mijn herder. Sla die herder. En de schapen, ja, die zullen verstrooid gaan worden. Dat moet ook gebeuren. De Heer Jezus haalt deze tekst aan in Matthäus 27. En dan zegt hij, ik zal de herder slaan en dan is ik ook de Heer. Dat klopt precies, hè. Dat klopt precies zoals dat ook in Zacharia stond. De Heer spreekt dat tot het zwaard. Ja, ik weet het, het is uiteindelijk het kruis geworden. Jezus is niet met het zwaard gedood. Had ook wel gekund. Want het zwaard, dat was ook wel een doodstraf die de Romeinen voltrokken. Denkt u maar eens aan Jacobus, de broeder van Johannes, die ook met het zwaard door Herodes is gedood. En denk maar eens aan Johannes de Doper, die ook door het zwaard in de gevangenis onthoofd werd. En dus de dood door het zwaard, dat kenden de Romeinen ook. Maar het is het kruis geworden. Nog erger. Nog erger. Want de dood van het kruis was bij God vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dus het is niet het zwaard geworden, het is uiteindelijk het kruis geworden. Maar het is de Heere, wiens hand daarachter zit. Zo zal het moeten gaan. Het zal alles op die ware metgezel, die ware herder van mij, moeten aanlopen. Hij moet de dood in. En dan zullen de schapen, die zullen verstrooid raken. Jazeker, dat is ook gebeurd. Dat weten we wel. In de hof, toen Jezus gevangen werd. Indien je dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, die indrukwekkende woorden die de Heer Jezus toen sprak. Hij wilde wel gebonden worden, de herder, de metgezel, onder die voorwaarden, dat zijn discipelen één voor één de vrije aftocht zouden krijgen. En ze zijn gevlucht. De Heer Jezus had erover gesproken toen ze de paaszaal vulden. Want er is geschreven, de schapen zullen verstrooid worden. Jullie? Nee, dat zal niet gebeuren. Petrus voorop. Al zouden ze dat allen, ik toch zeker niet. En zo zeiden ze allemaal, zegt Tater in Matthäus 27, zo zeiden ze het allemaal. Het was niet alleen Petrus die dat sprak, hè, dat het niet gebeuren zou. Maar het gebeurde wel. En toen de dood aan de band kwam, toen zijn ze allen weggevlucht, elk naar het zijne. Verstrooid, elk naar het zijne. Dat moet er wel geweest zijn voor de Heer Jezus. Hij wist dat het gebeuren moest. Er staat geschreven. Zo zal het gaan. Maar dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat dat geen steek door zijn hart is geweest. Dat zijn discipelen allemaal wegvluchten alle kanten op. Gij zult elk verstrooid worden naar het zijne. Gij zult mij alleen laten, zo staat er in het Johannes Evangelie. Gij zult mij alleen laten, nochtans ben ik niet alleen, maar de Vader is met mij. Dat lezen we in het Evangelie van Johannes. Het moet de Heer Jezus door zijn ziel gegaan zijn. Dat hij al zijn schapen, zijn kudde, die hij zo lief had, die hij van Gods wegen wijde, dat hij die allemaal zag vertrekken. En dat moest gebeuren, gemeente. Er staat geschreven. Wat de profeet gezegd heeft, dat zal gebeuren. Dat kan niet anders. Want de schapen konden geen aandeel leveren in het verzoeningswerk van hun herder. Dat kon eenvoudigweg niet. Ze hebben er ook niets aan toegebracht in de goede zin van het woord. Alleen maar ten kwade hebben ze geholpen. Ze sliepen in de hof, u weet het wel. Ze vluchtten toen Jezus gevangen werd genomen. En toen het kruis van Jezus op Golgotha stond opgericht, toen was er slechts één discipel daar te bekennen. En dat was Johannes. De apostel welke Jezus lief had. Die stond met de moeder van Jezus bij het kruis. Maar de anderen waren in geen velden en wegen te bekennen. Ze zaten achter gesloten deuren om de vrezen der Joden. Maar ze lieten zich niet zien. Ook bij de begrafenis van Jezus lieten zij zich niet zien. Zij hebben er niets, helemaal niets aan toegebracht. En gemeente, u ook niet. Ik ook niet. Het is een werk zonder ons. Voor ons. Het is echt alleen op de herder aangekomen. En de schapen hebben hem niet geholpen, niet bijgestaan. Alleen maar tegengewerkt. Alleen maar bedroefd. Herkent u zichzelf daarin? Dat ook u niets aan uw zaligheid toegebracht hebt en ook niet kunt. Dat ook u in de verwerving daarvan geen aandeel hebt geleverd. Dat is maar goed ook, want u zou het ook helemaal verprutst hebben en ik ook. Dat we zelfs in de toepassing van het heil geen aandeel leveren. Er is niks van waarvan je kunt zeggen, want dat heb ik gedaan. Dat is uit mij ten goede voortgekomen. Dat valt in mij te prijzen. Niets. Helemaal niet, nog in de verwerving. Nog in de toepassing van de zaligheid hebben wij enig wezenlijk deel gedaan. Dan alleen maar dwars gezeten, hem voor de voeten gelopen. Als een mens zalig wordt, dan wordt hij zalig ondanks zichzelf. Ondanks zichzelf. En wat een diepte zit er dan in. Dat hij hier als die leugenprofeet gedood moet worden. En dat wij in geen velden of wegen te bekennen waren. Als wij toen geleefd hadden, hadden wij het vast niet beter gedaan dan de discipelen. Dat weet ik wel zeker. Niemand van ons. Zelfs de beste niet. Zelfs Petrus niet, het haantje de voorste niet. Die altijd het eerste zijn liefde tot Christus heeft betuigd, zelfs die niet. Zijn belangrijkste discipelen, Jacobus en Johannes, ook die niet. Niets aan toegedaan, aan het lijden van Christus. Laten we ons hoofd maar buigen. Daarom moest hij als een valse profeet het kruis. Daarom sterven. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. Sla die herder. En de schapen, die zullen verstrooid worden. Maar ik, daar hebben we de Heere der schade weer. Maar ik. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden, staat er dan. Jezus haalt dat zo niet aan in Matthäus 27. Jezus stelt ervoor in de plaats, en dat is de toepassing van die woorden, zou je kunnen zeggen. Ik zal u voorgaan naar Galilea. En daar zult u me zien. Dat is de toepassing. En dat voelt u wel, dat is ook een herderlijk woord. Hè? Dat is ook een woord uit de sfeer van het herderschap. Een herder gaat zijn schapen voor. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Daar gaat Jezus zijn discipelen opzoeken. Daar gaat hij zijn kudde weer verzamelen, weer bijeen. brengen. In Galilea, de plaats waar het ook allemaal begonnen was, nietwaar? Waar Jezus zo vaak met zijn kudde was rondgetrokken, met zijn leerlingen, met zijn discipelen, met de scharen die hem kenden en dienden. En daar ging de Heer Jezus mee rond, hè, met die kudde daar in Galilea. En hij gaat terug naar de plaats waar het alles begonnen is. Hij heeft ze daar opnieuw gewijd en geleid na zijn opstanding. Dat is ook gebeurd, dat weet u. Dat weet u wel, hè. Het meer van Galilea, die bekende geschiedenis uit Johannes. Ik ga vissen, zei Simon. Wij gaan ook met u, zeiden de andere discipelen. En toen stond hij daar. Aan de oever. En ze kenden hem niet. En wat zei hij? Hij zei, kinderkens hebt gij niet enige toespijs. Kinderkens. Niet eens kinderen. Maar kinderkens. Kindjes. Kleine kinderen. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Die grote jongens van daar straks. Al zouden ze allen aan u geërgerd worden. Wij toch niet, wij toch niet, wij toch niet. Die grote jongens daar straks met hun manhaftige taal. Dat zijn inmiddels kleine kindertjes geworden. Door alles wat er gebeurd is. Kleine kindertjes. Geworden. Ze hebben hun les geleerd. Ze hebben zichzelf leren kennen. Ook Petrus, als u straks bedroefd wordt. Als de Heer Jezus die derde keer vraagt, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hè? Dan staat het er zo, hè, dat Petrus bedroefd werd omdat hij het ten derde maal aan hem vroeg. Want hij begreep heel goed waarom dat de Heer Jezus dat deed. Driemaal had hij aangekruid. Driemaal had hij geslapen in de hof. Driemaal hem verloochend. Hij was klein geworden. Een kindje. De Heer Jezus heeft trouwens over zijn discipelen al veel eerder zo gesproken. Hè? Want je leest in de evangelie enkele keren dat hij het kind hun tot een voorbeeld heeft gesteld. Dus bijvoorbeeld ruzie maken over wie de meester zou zijn. En dat deden ze zelfs tot in de paaszaal toe. Toen heeft de Heer Jezus een keer een kind in hun midden gesteld. En gezegd, als je niet wordt als de kinderen, gij zult het koninkrijk der hemelen niet ingaan. En hij heeft ook gezegd, hè, wie een van deze kleinen ergert die in mij geloven, het ware hem beter dat hij een molensteen om zijn hals gehangen kreeg en hij in de diepte van de zee geworpen werd. Die kleinen die in mij geloven. Nou gemeente, hier zijn ze klein gemaakt. Bij wat er gebeurd is, bij het sterven van de herder, van de metgezel, toen ze hem allen verlieten. En toen Petrus de haan hoorde kraaien. Toen is hij door de bodem van zijn manhaftigheid heen gezakt. Toen is het kind, het kindje, het kleintje, de kleine, is overgebleven. In zijn machteloosheid, in zijn zonde en in zijn schuld. En zo moet het met de andere discipelen, want ze hadden hem allemaal verlaten. Ze hadden allemaal gezegd, ik toch niet. En ze zeiden het allemaal met Petrus. Ik toch niet. Nee, dat zal ik niet doen. En ze hadden het allemaal gedaan. Klein geworden. En dan staat er zo, rijk, ik zal mijn hand tot kleine wenden. Ik zal mijn hand doen terugkeren naar de kleine. En wenden betekent doen terugkeren. En die hand is al eerder bij ze geweest. Maar de schapen zijn weggevlucht. Ze zijn gaan doden als schapen in het rond. Hij zoekt uw knecht, schoon hij wettens gold. En dan heb je die zoekende hand daar weer. Die hand die hen vroeger heeft gewijd, die gaat nu terugkeren om hen weer op te zoeken en de kudde weer te herstellen zoals tevoren. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Ja, de kleintjes zoeken. Niet de mens die het allemaal kan. En allemaal heeft. Moeten we afleren. Daar heeft de Heer ook bij ons wel middelen voor om dat ons af te leren. Toen was het de weg die je met de discipelen ging. Het zwaard dat tegen de herder ontwaakte. En wat er toen met de schapen gebeurde. Dat is voor hen de les geweest. De weg waarin ze klein werden gemaakt. Maar de Heer weet ons ook wat klein te krijgen. Hoe bijvoorbeeld? Nou, dat zou ook bijvoorbeeld maar zomaar kunnen. Door een coronacrisis. Zou maar kunnen. Dat de Heer ons daar klein in maakt. En dat we in de schuld komen. En dat we leren zien wie we nou werkelijk zijn. Wij heldhaftige mensen, die zoveel man zijn, die zoveel kunnen. Dat we onze grootheid kwijtraken. Dat is zo gek nog niet. Dat is zo verkeerd nog niet. Dat we op onze plek worden gezet. En zou de Heere daar nu niet mee bezig zijn. Het waren te wensen, gemeente, dat ons hele volk, dat onze hele regering, dat ons koningshuis, dat wij allemaal klein werden gemaakt in de weg die de Heere God nu met ons gaat. Al zoveel doden zijn er gevallen en hoeveel zullen er nog volgen? Hoe lang zal dit nog gaan duren? Niemand die het weet, want geen profeet is er die weet hoe lang. Het gaat over de hele wereld. Tuchteling, het treft ook ons, het treft ook Urk. Het is ook Urk niet voorbij gegaan. Zal het ons in deze lijdenstijd klein kunnen maken? Klein. In eigen oog. Zal het ons tot kinderkens kunnen maken? Kinderkens hebt gij niet enige toespijs. Kindertjes. Zal het ons tot kindertjes kunnen maken. Dat we in stille eenvoud voor de Heere buigen. En al dat bravoer, al die brani, dat die verdwijnt. Dat we die afleggen. Dat dat smelt als sneeuw voor de zon. Gemeente, als dat gebeurt, ook in de kerken gebeurt, vooral ook in de kerken gebeurt, daar moet het beginnen. Hè? Daar waar het woord verkondigd wordt, daar moet het beginnen. Als het daar niet gebeurt, ja waar dan wel, zou je zeggen. Als kerkmensen daar al niet meer van weten, dat ze klein gemaakt moeten worden door de Heer. In welke weg de Heer ook gaat, dan kan hij natuurlijk ook nog wel andere wegen voor gebruiken. Ik noem zomaar een voorbeeld dat actueel is, dan begrijpt u natuurlijk wel. Dat is op moment actueel. Daar staan de kranten vol van. Daar zijn de nieuwsberichten mee gevuld. Daar praten wij ook zelf heel veel met elkaar over, over de situatie van dit moment. En daarom noem ik dat als voorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook een hele andere weg zijn die de Heere God al met u gehouden heeft. Misschien al jaren geleden met u ging. Waarin hij u klein deed worden. Klein. Maar ben je ook altijd klein gebleven daarna? De kleintjes beginnen soms ook nog wel eens behoorlijk te groeien. En dan denken ze soms dat ze de kleinheid erboven zijn. En dan moeten ze opnieuw klein gemaakt worden. Dat is met de discipelen van de Heer Jezus ook gebeurd. Ze werden opnieuw klein gemaakt, nu zelfs als nooit tevoren. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Klein omdat ze in deze wereld niet veel voorstellen. Gods kinderen stellen in deze wereld niet veel voor. Echt niet. Over het algemeen niet. Ze worden vaak over het hoofd gezien. Er wordt nog wel eens een keer de spot meegedreven. Dat zie je ook trouwens in onze tijd. Helaas, helaas. Als iemand bijvoorbeeld zegt, schrijft, laat horen dat dit met die crisis, dat een oordeel van God is. En dat we moeten bukken onder de tuchtigende hand van de Heer. Als een dominee bijvoorbeeld schrijft tot kinderen, zoals dat in de gemeente is gebeurd, met een dominee die schreef een brief aan kinderen, en dan schreef hij op heel eenvoudige manier in, van kinderen, jullie doen ook zondige dingen, en het gebeurt om onze zonden, wat er nu plaatsvindt, en ja, dan moeten wij ons ook bekeren. Jullie moeten ook je bekeren van je zonden. Jullie ook. Dan maakt de spot in de wereld er gelijk van. Die dominee die zegt dat het de schuld van de kinderen is. Ziet u. Zo gaat dat. Het was goed bedoeld wat er geschreven werd. Het was ook goed verwoord ook trouwens. Maar de wereld die maakt er gelijk iets anders van. En die spot ermee, zo is het met Jezus gegaan, zo is het met de discipelen gegaan, zo is het in de vroege kerkgeschiedenis gegaan, met de christenen, hè, die werden van alles en nog wat beschuldigd. Ze zouden kinderen doden tijdens hun samenkomsten en hun bloed drinken en dat soort dingen. Hè. Overal werden ze van beticht en beschuldigd. En zo gaat het nog. Zodoende blijf je wel klein als je werkelijk de Heer vreest in deze wereld. Je wordt er niet groot mee. Hè? De mensen maken je echt niet groot. Echt niet groot. Ze zien eerder op je neer dan dat ze tegen je opzien. Zeg maar. Klein. Maar vooral. Klein. In eigen oog. En dat moet je leren. Daar heeft de Heer wel middelen voor. Hoor, om je dat te leren. Ja, zeker wel. Daar heeft de Heer zeker middelen voor om je op je plekje te brengen. Dacht hij niet? Maar dan dat heerlijke, hè? Dat heerlijke, dat bijzondere. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. De Heer zegt niet, ga daar maar klein zitten te zitten in je hoekje. Nee, de Heer die zoekt juist zulken op. Ik zal u voorgaan. Naar Galilea, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Nou, dat is het, hè. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Hè, meteen op de dag van de opstanding al heeft hij zijn discipelen opgezocht. We weten het, dat is in Jeruzalem gebeurd. Maar zoals hij tevoren al had beloofd, hij heeft het ook nog een keer in Galilea gedaan. Ik zei al, op de plaats waar het allemaal begonnen was. Daar heeft de Heer Jezus, zeg maar, hen nog gewijd. En daar is hij hen verschenen. En later op de Olijfberg is hij van deze aarde van hen vertrokken. Maar hij wijkt nimmer van zijn kerk. Want met zijn genade, met zijn godheid, met zijn geest blijft hij altijd bij ze. Wendt hij zijn hand nog steeds tot de kleine. Ook nu. De mens die tegen God moet zeggen, ik red het niet. De mens die tegen God moet zeggen, ik heb het niet wel gedaan. Ik heb het gans verkeerd gedaan. Ik heb u verloochend. Ik heb uw lijdensbeker vervuld. Ik heb u niets toegebracht. Maar juist in de weg gestaan. Zoals ook de discipelen. Jezus meer voor de voeten liepen. Dan dat ze hem hebben geholpen. Hem meer hebben bedroefd. Dan dat ze hem hebben getroost. Zo moeten ook wij dat erkennen. En als we nou in onze kleinheid neerzinken. En zeggen, wie ben ik hier? Wie ben toch ik? Klein in eigen oog. En ook in de ogen van de wereld. Maar niet in Gods ogen. Niet in Gods ogen. Want hij komt met zijn hand. En die keert u om naar de kleintjes toe. Hij zoekt ze. Hij zoekt ze. En hij gaat ze wijden. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat heeft Jezus gedaan. En dat doet hij nog. Hoort u het? Hij ziet u wel. Hij vindt u wel. Hij gaat u voor. Kom maar achter hem aan. Want als jij, Petrus, naar Galilea vertrekt en je denkt dat hij daar nog niet is, dan is hij daar al. Hij is je al voor gegaan naar Galilea. Je komt slechts achter hem aan. Kom dan maar stilletjes in al je kleinheid. Achter hem aan. Want hij is nog steeds mijn herder. Mijn metgezel, zegt de Heer in zijn schaar. En ik zoek de kleintjes. De kindertjes. Nog steeds op. De Heer heeft zo'n teer hart, lieve mensen. Voor de gebroken ziel. En voor het verslagen hart. Als het goed is, hebben dienaren des woords daar ook een teer hart voor. Om die mensen te vertroosten en te leiden met het woord. Maar we kunnen nooit zo'n teer hart hebben als dat de Heer Jezus heeft. Want hij heeft het teerste hart, nog altijd. Zittende aan de rechterhand van zijn vader. Hij ziet ze. Die arme toppers. Hij ziet ze. Die mensen. Die niet groot meer van zichzelf kunnen en durven te spreken. Hij ziet ze. Die door hemzelf zijn geleerd om klein te worden. Hij ziet ze. En hij leidt ze. Hij leidt ze. Nog altijd, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ik ga u voor, wandel dan slechts stillekens achter hem aan. Amen.